Welkom bij BNR Nexus, waar het beste van tech samenkomt. Mijn naam is Ben van den Burg en we gaan praten over de privacybezwaren tegen ChatGPT, de ontwikkelingen bij het twitten van Elon Musk en de nieuwe oude streamingsdienst Max van Warner Bros. Discovery. Bij me zijn Feline Hermans, hoogleraar computerwetenschappen aan de VU en Sanne Maasakkers, ethisch hacker. Heel kort, eerst Feline. Maken ChatGPT en andere AI-modellen inbreuk op onze privacy?
We weten het niet, want ze vertellen niet wat ze met onze data doen. Maar op basis van wat andere techdiensten doen, kunnen we alleen maar gokken ja.
Ja, oké. Het is een ja, Sanne?
Waarschijnlijk.
Oké, we gaan beginnen. En ook bij mij aangeschoven Daniel Mol. Daniel, jij bent tech-redacteur en vandaag mijn co-host. Even die eerste vraag, ook voor jou. Privacy, maken ze daar inbreuk op?
Ik kan Feline dan moeilijk weer tegenhouden, maar ik zou eigenlijk willen zeggen nee.
Nee?
Ja,
oh,
we komen
krijgen
zo op.
Weer een discussie. Oké, elke donderdagavond een nieuwe aflevering van deze podcast. Abonneer je dus nu op BNR Nexus op je favoriete platform. En vergeet niet hem te beoordelen, want dat scheelt allemaal. En delen met je netwerk. Eerst de hostred. Dat komt nu. Hoe kun je als ondernemer bijblijven in een landschap van cyberbeveiliging dat constant verandert? Bedrijven hebben te maken met een steeds groter risico op cyberaanvallen. In combinatie met het tekort aan talent en de steeds veranderende dreiging van ransomware en phishing breiden de risico's zich constant uit. Ontdek in ons, en dat is Microsoft's e-book, hoe je effectief kunt inspelen op deze en andere trends in cyberbeveiliging, zodat je bedrijf veilig houdt. Ga naar aka.ms/cyberbeveiliging en download het e-book. Doen dus. Oké, eerste onderwerp, jongens. Hele week weer vol met ChatGPT en nou privacy en Italië en Samsung en wat er gebeurde nog meer allemaal. AutoGPT, ja. Daniel, wat is er gebeurd?
We hebben heel wat te bespreken. Nou ja, we hebben het verbod gezien van de Italiaanse toezichthouder vorige week. Ineens was ChatGPT verboden in Italië, want er zou Italiaanse data gescreept zijn en allemaal data lekken en alles. Problematisch. Verder staat het nu ongeveer in ongeveer heel de Europese Unie onder druk. Er komt zelfs een taskforce, dat is het nieuws van een paar uur oud. Ze nemen het dus echt serieus. En ja, jongens, ik ben benieuwd. Is dit de grond waar we ChatGPT op moeten gaan verbieden? Feline, jij zei ja. En jij hebt het in een eerdere Nexus trouwens ook al geroepen.
Ja, sowieso verbieden.
De vraag was, wat doet het met onze privacy?
Ja. Ja.
Mijn grootste bezwaar is dat het niet open is. Ik niet kan zien wat er met mijn data gebeurt. Ik kan niet zien welke data dat er al in zit, hoe dat die verwerkt wordt. Dat is een probleem. En privacy is daarvan een heel klein stukje. Het is denk ik niet zo erg dat er kritische vragen gesteld worden. Is privacy nou de juiste stok om mee te slaan? Dat weet ik niet. Maar die vragen die gesteld worden, als ik daar iets intyp, waar blijft dat dan? En dingen waar we al afspraken over hebben gemaakt in Europees verband. Bijvoorbeeld de right to be forgotten. En kan ik in ChatGPT typen, Feline Hermans wil uit deze database? Nee, nou ja, dan mag dat niet. Die afspraak is er al. Daar zullen
maar
we iets mee moeten doen.
Maar snap ik dan niet, hè? Want ze scrapen toch het internet, dus alles wat er van Feline Hermans op het internet staat, dan weet je toch dat daar hebben ze op getraind. Daar is op getraind. Ja. Dus dat is jouw privacy data.
Ja, er zijn twee databronnen waar we het over moeten hebben bij GPT, denk ik. Dus bron 1 is het internet.
Ja?
En bron 2 is welke prompt daarin gaan. Hè? Ja. Dus als jij daar intypt, Feline Hermans is een lelijke trut, hè? Waar gaat die data dan naartoe? En kan ik dat daar uithalen? Want vervolgens gaat de volgende type, wie is dat, Feline Hermans? En dan krijgt hij misschien wel informatie, niet alleen van internet, maar ook van andere prompts. Waar blijft dat? Dat is een privacyrisico. Want als ik daar nu uit wil, ik wil mijn data daaruit.
Ja, en als je op Google op zoekresultaten komt, dan zou je dus kunnen zeggen, nou, ik wil dat dit verwijderd wordt uit de zoekresultaten.
Ja,
maar dat gebeurt niet automatisch bij ChatGPT. Ja.
Is ook niet makkelijk, hè?
Is ook niet makkelijk.
Is ook niet makkelijk.
We kunnen
een robotje op Mars laten rijden. We kunnen best wel een SQL intikken. Delete from database. Waar neem is Feline. Het is niet moeilijk.
Maar neem het dan op tegen Google. Het is onwil.
Het is een ander soort moeilijk. Dus het is niet, technisch gezien is het niet moeilijk. Zelfs niet grote datasets filteren op bepaalde informatie. Dat is moeilijk omdat het legally moeilijk is misschien. Maar technisch gezien kunnen we niet zeggen, ja, maar oh, het is zo ingewikkeld om dat data eruit. Nee, technisch kan dat.
Kan dat, maar Google de rechtszaak in Spanje is ook begonnen en dat in Duitsland ook heel veel rechtszaken. Dus legally is het wel ingewikkeld.
Ja, dus ik was 20 minuten geleden nog best wel zeker van mijn zaak. Toen hadden Ben en ik het hier even over. Toen had ik zoiets van, nou ja, weet je, het is gewoon dat internet, dat screpen, het is een grote brei. Het is niet een soort van dat ze specifiek mij getarget hebben om ChatGPT beter te maken. Toen dacht ik, nou ja, dat is dus niet een inbreuk op mijn privacy. Aan de andere kant, je kan inderdaad niet vragen, hey, ik wil niet dat jij dit over mij weet, wat het recht is om vergeten te worden. Ja. Want je kan dat niet een soort van in een model nog even gaan aanpassen van min Daniel Mol. Nee, dat kan dus niet. Nee, dat...
En als ja, er systematisch shit. Dingen uitkomen die niet kloppen, wat doe je dan? Ja, welke maar... rechten heb je dan als mens om daar iets tegen
ja,
te doen?
Maar, ja. Weet je, want het, maar het is natuurlijk wel zo, jouw data, weet je wat, ik zocht op jou, maar ik had een, dat zou ik nooit doen hoor, is een hele prettige collega. maar nee, maar dan is het dus, weet je, het is wel openbare data van jou,
ja.
Waar hij in zoekt.
Ja.
Dus ik, dat is wel openbaar. Dus ik vind dat ja,
maar
geen
schending. Maar het wordt ook gepackaged. Hè? Dus het kan zijn dat hij uit drie bronnen iets haalt met dingen die niet kloppen. Wat anders is dan hè, als op Wikipedia iets staat of op Google iets staat van mij wat niet klopt. Dan is er iemand waarbij ik kan zeggen, hey joh, wat op jullie website staat over mij, dat is verkeerd. Of ik vind dat laster of smaad. Maar als hier nu iets uitkomt wat kwetsend is of echt foutief,
ja.
Wat kan ik daar dan mee?
Heel de avond lang alleen maar dingen over jezelf in ChatGPT zetten. Natuurlijk alleen maar
geniale, lieve,
jezelf.
Knappe vrouw.
Ja. Precies.
Hey, wij hebben heel veel verzoeken gehad dat we weet je, heel iedereen, wat zijn nu de regels voor ChatGPT? Het is op de markt gegooid. Niemand weet, het onderwijs zoekt, de overheid zoekt, techbedrijven zoeken. Wat moeten we nu? En we hebben heel veel verzoeken gekregen. Willen jullie even discussiëren over de regels, zodat wij een leidraad hebben waar het naartoe moet. Dus wie kan ik als eerste een suggestie laten geven van waar we op moeten letten? Feline, Sanne.
Ik krijg dus best wel vaak die vraag. Want er zit een security aspect aan ChatGPT. En ik krijg wel de vraag, zijn er bijvoorbeeld ergens richtlijnen waar onze organisatie iets mee kan? Die zijn er gewoon niet of die zijn best wel outdated. Ik heb ook even gezocht. Veel zijn al een aantal jaren oud. Dat is een...
Maar noem eens een richtlijn. Die er nu is maar een aantal jaren oud. Want we moeten even met de richtlijnen komen.
Nou ja, waar ik eigenlijk heen wilde is dat ik het ChatGPT zelf heb gevraagd wat de richtlijnen moeten zijn van het gebruik van ChatGPT.
Goed zo, zo wordt het.
Ik kan niet ontkennen dat ik dat ook in mijn antwoord heb verwerkt wanneer die vraag binnenkwam. Werkt echt top. Maar ja, transparantie kwam wel bovenaan te staan.
Is flauwe.
Ja, maar ja, als je ChatGPT gebruikt om jouw antwoorden te maken, dan denk ik dat helemaal niet zo verkeerd is om daar... Nee? Ja,
nee, sorry.
Ik zie weerstand. Nee, vertel.
Nee, kijk, omdat namelijk, we kunnen wel zeggen, kijk, OpenAI, ja, die kunnen we zeggen, jullie moeten transparant zijn, maar als er niet rechtszaken worden gevoerd.
Nee. Transparantie dat een organisatie dit gebruikt. Dat keuzes
gelukkig. Dat bedoel je. Ja.
Dat er dus e-mails of wat dan ook, of keuzes worden gemaakt op basis van een AI-model. Die transparantie, dat je die moet geven. Maar verder, ja, dit is echt vet lastig.
Ja, maar
ik denk ook wel dat je als richtlijn echt moet zeggen tegen bedrijven en organisaties, geen informatie erin stoppen die je niet ook publiekelijk al op je website hebt.
Ja,
dus namen van klanten of nummers of al is het maar een e-mail van een klant. Hè, vat deze e-mail even van mij samen of stuur een nette reactie op deze e-mail. Dat soort informatie, met de informatie die we nu hebben over wat OpenAI wel of niet doet, is weinig informatie. Niet dat soort dingen daarin copy-pasten, want je weet niet waar dat eindigt.
Dat is deze week misgegaan. Of in ieder geval, dat is in het nieuws geweest. Wat Samsung ook had geplaatst. Ze hebben onder andere bijvoorbeeld de interne source code van een semiconductor erin gezet. En gevraagd, waar zit de fout ergens? Dat was er eentje. Maar ook bijvoorbeeld als je een meeting hebt en je hebt meeting notes. Kan je dit even goed samenvatten? En dan kan ik het ergens intern neerzetten. En dat ze die er ook in hebben geplaatst. En dat kan best wel leiden tot.
Want en dit is echt wel een ander soort relatie die je dan denk ik met softwarebedrijven gaan krijgen dat we tot nu toe gewend zijn. Microsoft is ook een bedrijf dat geld wil verdienen of Google. Maar ik verwacht niet dat als ik in mijn Gmail een mailtje typ, dat dan ergens anders uitkomt.
Of in Word of zo.
Of in Word in de cloud. Ja. Dan is dat constrained en dan kan dat niet daaruit ontsnappen. Tenzij je echt een programmeerfout hebt waardoor iemand op mij kan inloggen. Die informatie is van mij. En cloud providers zijn daar de laatste jaren ook altijd heel erg mee bezig geweest. Wij vertellen jou waar het staat en niemand kan erbij. Soms zelfs op fysieke andere machines en datacenters. Die wereld lijkt nu met OpenAI voorbij. Want ze doen geen beloften. Sterker nog, het is heel waarschijnlijk dat ze die data gebruiken.
Ja, maar kijk, Samsung vind ik een heel mooi voorbeeld. Het is gewoon dom van die developer geweest dat hij dat deed. Nou, dom. Dat kan.
Nou ja, ja.
Is dat zo?
Nou, maar iedereen doet dit natuurlijk.
Maar iedereen doet het en dat ligt er een beetje aan. Ik bedoel, ik zet ook heel veel source code in ChatGPT. Gewoon maak dit een stukje gestroomlijnder. Waar zit de fout? Ik heb pas een hele webapplicatie door laten schrijven. Maar goed, dat is niet interne source code van de semiconductor waar iemand anders iets mee kan. Dat is gewoon een webapplicatie. Dus... ja,
nee, ik vind het niet per se dom van die developer. Nou, want er zijn zoveel tools die je gebruikt. Ook je zet je code op GitHub. Zelfs als het een private GitHub is waar je dan voor betaalt. Ik vind dat je mag verwachten van een bedrijf dat als jij je data deelt, dat dan veilig is en niet bij een ander terecht.
Uiteraard. Maar ik heb het voorbeeld in de technoloog deze week genoemd. Ging het ook over generative AI. Dat is dat voorbeeld dat met Copilot dat dan GitHub vraagt: can I get access to your private repository? En dat is natuurlijk nee, want dat is levenslink. Dus, maar er zijn altijd developers die dat niet helemaal doorhebben. En die zeggen per ongeluk, ja, en er ligt een private repository. Ja. Ligt
maar
inderdaad...
er is wel een vraag geweest, hè, van klik hier om de data te delen.
En bij OpenAI heb je dat niet. Maar toen jullie dit aan het vertellen waren, dacht ik van, ja, dit is toch een van de... Dat wordt toch straks geëist van OpenAI. Dat er een plugin zit van dit houden we alleen maar in mijn
maar
omgeving,
in mijn
account.
Het is wel heel reactief. He, dus wat we eerder zagen is dat bedrijven veel proactiever waren. Die begonnen al met beloven, wij gaan goed voor jouw data zorgen. Zelfs toen die wetten er nog niet eens overal waren.
Ja.
OpenAI is meer een soort, we steken je huis in de fik en dan heb je hier een bekertje water. En dan zullen we eens even proberen welke wetgeving we kunnen verzinnen om de boel te blussen.
Het belangrijke verschil wat je hier dan ziet is omdat we nu te maken hebben met modellen die moeten leren van tekst. Ja. Dat is het grote verschil, want jij denkt... die modellen worden gewoon nog beter van alle
bronnen. Dus dat is denk ik een aspect ervan, een soort technisch aspect. Maar er is ook wel een organisatorisch aspect waarin grote spelers, Microsoft, Google, die lang niet met een AI-oplossing kwamen, bang waren of zijn voor reputatieschade en voorzichtig zijn. Omdat mensen dat eisten, niet alleen met wetgevingen, maar ook stemmen met je portemonnee. Als iemand data lekt, dan ga ik weg. OpenAI is een nieuwe speler. Die hebben nog niet zo te maken daarmee. En die gaan heel erg nu op de reputatie. Oh, wat zijn we innovatief. En kunnen daarmee wegkomen. Niet alleen met wetgeving, maar ook met publieke opinie. Wat net zo belangrijk is. Met het gedrag. Dan moet je die data maar niet intypen, hè? Had je zelf maar niet moeten doen. Maar had je maar geen kort rokje aan moeten doen, Samsung.
Of Daniel, ik wilde nog... Dus we hebben nu transparantie. Dus als je het gebruikt, komt er een stempel. Weet je, net zoals als een chatbot voor ChatGPT... dan moest gemeld worden, dit is een chatbot. Dat kwam naar aanleiding van dat ding van Google. Die zei, toen zei ze, je moet wel weten dat je met een computer praat. Twee, vind ik een hele mooie niet... Eigen wat van jou is, dat man niet. Maar voor mij is een derde heel erg. Nou, dan kom ik weer van de images die, dus content die gelicenseerd is, die ook gescreept wordt. Weet je, mag je dat zomaar gebruiken? Nou ja, dat vind ik best wel met Midjourney, weet je, met artiesten. Dan krijg je die discussie.
Ja, er waren toch al meerdere artiesten ook verbolgen over dat het inderdaad werd gebruikt in het genereren van nieuwe content.
Maar goed, dat kan dus alleen maar weer wettelijk, als wij dus wettelijk zeggen tegen OpenAI of Midjourney of noem maar op, van dit mag je niet meer gebruiken. Maar ja, dan krijg je rechtszaken nu weer 2-3 jaar.
Maar mag ik dan even de kapitalist spelen? Kunnen we, en dat is een vraag hoor, ja. En ik bedoel, ik vind ChatGPT wel gewoon echt gaaf en ik vind Midjourney ook gewoon echt gaaf. Kan je zo'n model maken zonder dat screpen en zonder dat je misschien wel dat die prompts worden gebruikt? Is dat überhaupt mogelijk? Want hoe groter de dataset, lijkt mij, hoe beter.
Ja, dus het antwoord is ja, maar je geeft zelf ook al een gedeelte van het antwoord. Hoe meer data, hoe beter. Het is waarschijnlijk wel zo dat het een beetje asymptotisch is. Dus als er voer je heel veel data, dan wordt hij steeds beter. En op een gegeven moment wordt hij niet zo heel veel beter meer.
Die curve die vlakt echt af.
Ja, en er is natuurlijk een hoop data waarvan waarschijnlijk gezegd wordt dat het wel mag. Hè? Wikipedia is een soort open, waarvan je mag zeggen dat zou je kunnen gebruiken. Hoewel die licenties niet eens zo heel precies zijn. Want dit soort gebruik, het gebruik om te trainen, is niet iets wat door licenties nu al afgevangen wordt. Je hebt bijvoorbeeld open source of open access licenties die zeggen, je mag dit remixen. Maar daarmee werd in het algemeen bedoeld, ik mag een plaatje van jou pakken en een snor erop photoshoppen. Is dit remixen of niet? Dat is nog niet eens zo duidelijk. Maar goed, dus je hebt heel veel bronnen die je zou kunnen gebruiken. Heb je dan ook die prompt data nog nodig? Heb je dan ook zelfs ideeën, voorbeelden van Midjourney, waar je nog een halve handtekening van een tekenaar er nog in zat. Ja, is dat dan nodig? Nee, doen ze dat toch terwijl ze nog geen toestemming hebben en denken, nou, onze zonsvloed, dat zien we later wel weer in de rechtszaak. Hey, ook, dan halen we het er weer uit.
Ook over een regel, die had jij, Daniel, met Midjourney, weet je, dat ze nu gewoon alleen maar de betaalde versie doen om een gewoon kleine bereik, zodat je het meer onder controle, omdat er te veel shit kwam.
Ja,
toch?
Maar, ja, dat is wel waar, maar ik weet niet of dat een oplossing is voor per se dit probleem. Ik denk dat het gewoon is omdat iedereen maar gewoon een beetje zat te klooien. En dat kost servercapaciteit. Dat is gewoon...
Dus te duur voor ze, ja. Waardoor ze dachten... Ja. En ze zei,
ik vind het nobel dat je denkt, hoor.
Maar... Nee, ik dacht ethisch gezien willen ze niet dat er zoveel shit met de pauze...
Ja, dat zeiden ze inderdaad wel. Maar dat is natuurlijk een flut excuus. Want...
Het ging om de kosten. Dus alleen maar betaald.
Dat denk ik. Ik ben dan wat cynischer misschien. Maar als zij echt zo bezorgd zijn... Dat hebben ze wel gezegd, hoor. Maar dat ze echt zo bezorgd zijn over nepnieuws... En foto's van de pauze die in een heel gave puffer jacket... over straat gaat. Dat hebben we denk ik allemaal wel gezien. Ja, ik weet niet of je dan de free trials moet aanpakken... of dat het gewoon fundamenteel iets mis is met je model... dat die gewoon zomaar superrealistische foto's van de paus kan maken. Want ja, voor een tientje in de maand... als je dan al het nepnieuws van de wereld kan maken, dan ja...
Ja, dan is dat tientje in de maand ook niks meer.
Nee,
natuurlijk.
Dat is ook niet de barrière.
Nee, maar goed, je ziet wel dat ze nog steeds wat issues hebben met uptime en dergelijke. Ik bedoel, hoe vaak heb ik gehad afgelopen maand dat ze er alsnog uit lagen en dat er het een en ander mis was. Dus iets wat afschermen.
Ja, hebben we nog heb je nog uit ChatGPT een regel gehaald? Waar we aan moeten voldoen?
Oei, dat is alweer eventjes geleden. Transparantie was denk ik het belangrijkste. Zelf vind ik wel inderdaad, maar we hebben het net ook al even genoemd. Mensen bewust maken dat wat ze erin stoppen, dat je niet weet wat ermee gebeurt. En ja, dat het dus kan, dat het iets mee kan gebeuren. En dat vind ik vanuit security perspectief ook heel erg belangrijk.
Jij zegt dus dat bewustzijn er is en dat die Samsung engineer dom is. Maar ik durf echt dom erop te zeggen dat iedereen dit aan het doen is. Iedereen is even aan het kijken van, joh, hey, hoe kan ik mijn eigen werk wat efficiënter maken?
Nee. Als je bij Samsung werkt, weet je wel, dan snap je echt wel, hey, deze code... Daar moet ik voorzichtig mee omgaan, want die...
Ja, maar als er verder geen context bij geschetst is of zo... Ik bedoel, als er verder niet bij staat wat het is... en als het enkel een klein snippet is. Maar heb je ook gezien wat ze aan hebben gedaan... om dit nu in te perken bij Samsung?
Vertel.
Ze hebben een maatregel genomen. Dat is dat je maar tot 1024 bytes of tokens of zo kon genereren. Dus of kon insturen. Dus hele grote lappen tekst met ga dit samenvatten... of hele stukken code gaat niet meer lukken. Het gaan dus... Echt om alleen maar de kleine stukjes e-mail en dergelijke om dat te doen.
Ja, en ik wil nog wel een richtlijn toevoegen als het mag. Ik denk dat mensen zich ook heel erg bewust moeten zijn dat ze nog steeds op zoek moeten naar bronnen. Dus als je er iets intypt en er komt een antwoord uit, verifieer dan zelf waar dat vandaan komt. Dan kan je ook weer aan dat ding vragen van waar heb je deze informatie vandaan? Ja. Wat hij dan zegt klopt ook niet altijd. Maar ik denk niet dat we langdurig gebruik kunnen maken van het excuus. Oh, er klopte iets niet op onze website of in ons persbericht. Ja, maar ja, het kwam uit ChatGPT. Dan sta je voor lul en die reputatieschade gaat dan waarschijnlijk niet door naar OpenAI. Die erf jij dan als gebruiker. Dus de regels die altijd al golden. Hè? Kijk eens even waar deze informatie vandaan. Maar vroeger kon je dat zien. Hè, dan zie ik heus wel. Ik ben op de Telegraaf.nl of NRC.nl. En dan interpreteer ik wat ik lees al anders. Maar nu package dat ding dat op. En zie ik niet meer uit welk soort bril of uit welk soort filosofie is dit geschreven. Soms is het vertaald of klopt het niet helemaal bij elkaar. Maar je kan niet meer zien wie heeft dit geschreven. Wat is een perspectief? Dus die moet je ook meenemen.
Ja,
maar
het is ook niet... Ook niet de verantwoordelijkheid bij het hulpmiddel leggen, maar gewoon bij de persoon die het gebruikt.
Ja,
uiteindelijk. Ja, dat je dat ook als richtlijn, je bent een onderwijsinstelling. Ik moet wel denken van 15 jaar geleden was de bron altijd Google, hè, als mensen een werkzoek inleveren. Ja. Dus dat is een beetje hetzelfde. Ja.
Of boekverslagen.nl.
Ja, boekverslagen.nl.
En door de manier waarop het gefraseerd wordt, hè, dat ding dat zegt ook ik weet dit, ik ben wel een taalmodel, maar ik heb dit voor je gevonden, dat... geeft mensen het gevoel dat ze met een mens praten. Zelfs als je weet dat dat niet zo is. En dit is een hele interessante keuze. Dit had OpenAI niet hoeven te doen. Ze hadden ook derde persoon kunnen kiezen. Ze hadden ook kunnen zeggen, de computer vindt... of de computer vat voor jou samen. Doordat het als een mens geschreven is... kunnen wij mensen kunnen niet een band ontwikkelen met dat ding. Dat is een heel bewuste UX-keuze... die waar je je moeilijk als mens tegen kan verdedigen. Want het voelt alsof het je buddy is die allemaal gezellige dingetjes vertelt.
Ja, en het klopt wat je zegt. En sterker nog, als hij iets fout zegt en hij is in niet zo'n goede bui of hij zit even... en jij zegt, hey vriend, dit klopt helemaal niet. Dan gaat hij je gewoon gaslighten en dan zegt hij gewoon, nee, dit klopt wel.
Klopt wel, ja.
4+4=10 hoor. Ja. Weet ik niks van. Het
of hij
gewoon.
Zegt, nee, sorry, dat was een foutje. En dan doet hij iets wat nog veel fouter
is. Ja, dat wordt alleen maar erger. Ja.
Hey, ook deze week dat auto-GPT vond ik ook echt niet normaal. Dat iemand die moest een onderzoek doen en toen was het onderzoeksbureau zijn weg. Waterschoenen in 8 minuten. Weet je, gaat die zelf een heel onderzoek doen. Dit zijn de beste waterschoenen. Moeten die regels die we hebben als auto-GPT groter en beter wordt enzovoort. We hebben nu bronnen noemen, transparantie, geen informatie erin wat niet publiekelijk is. Hoe verandert dan nog met auto-GPT? Of?
Nee, ik zou niet zeggen niet, fundamenteel. Hooguit ben je dan nog verder van de model af. Hè? Dus het is nog lastiger te zien wat er gebeurt.
Ja.
Omdat je ook niet meer zelf je prompts erin typt. En dat je ook dingen aan elkaar kan koppelen. Je kan er 2 of 3 met elkaar laten discussiëren. En daar dan weer een samenvatting van krijgen. Dus die afstand wordt nog groter. Maar het eindresultaat blijft natuurlijk. Jij moet er zelf verantwoordelijk voor zijn. En wat je erin stopt. Wie weet.
Ik ben altijd heel erg sceptisch met AGI. En denk ik van ja hoor. Het zal wel, weet je, we blijven gewoon mensen. Maar met dat auto-GPT kwam het wel dat je denkt van zo, dat gaat er wel op lijken. Sanne, had jij dat ook op?
Ja. Nou, ik dacht meer van oké, ChatGPT of OpenAI, de Playground, die gebruik ik dan om gewoon iemand te hebben om mee te sparren. Niet mee te praten, dat nog net niet. Nee, maar om ook eens te kijken naar mijn dingen. En als ik dan de demo daarvan zie, dan denk ik van ja, dit is gewoon een heel team die alles gaat overnemen. Dus in plaats van dat je nu ChatGPT binnen het team erbij zet, die wat kritisch kan kijken en wat foutjes kan fixen, kan je nu een heel team aan ChatGPT's er neerzetten die ieder de taken ook verdelen en dat samenbrengen.
Dat doen met z'n allen. Ja,
ja, ik bedoel, hoeveel teams willen we daarmee gaan vervangen?
Ja oké. Okay, maar
ik vind, ja.
AGI, ja, ik kreeg een beetje hetzelfde gevoel. Ik zit nu wel met mijn gedachten bij Ilias Nasrula, ook hier in het panel. Ik denk dat hij heel boos wordt als wij dit zeggen.
Nou, maak hem even heel boos.
Niks met AGI te maken. Nee. Nee, dat is nog veel te ver weg. En dat is het toekomstbeeld. Ik ben benieuwd hoe Verlina daarover denkt.
Hangt ook van je definitie.
Van je definitie. Ja. Dit is precies wat ik wou gaan zeggen. Ja. We zeggen ook niet van een vliegtuig. Oh, wat is het een snel mens. Ja. Dat is iets anders. We zeggen ook niet van een rekenmachine. Oh, dit is artificial intelligence. Het blijft een computer. En wat is intelligentie? Dus ik vond die quote van Nick Cave, die ik al eerder heb aangehaald, het allermooiste van, je kunt niet met een algoritme teksten van Nick Cave genereren. Want algoritmes kunnen geen pijn voelen. En songteksten en poëzie en literatuur, dat komt gewoon voort uit de menselijke ervaring. En dat kan een computer niet zijn. Dus die hele discussie is onzin.
Sluiten we ons hierbij aan? Ik wel, hè, persoonlijk. En heel vaak zijn we het niet met elkaar eens, maar op dit vlak, dat is toch wel uniek trouwens.
Het is uniek. Een momentje in de geschiedenis van Nexus. De volgende keer.
Of ben je het totaal niet mee eens?
Nee, ik ben het er wel mee eens, inderdaad.
Daniel, nu moet jij. Nee,
Verlina is natuurlijk wel gewoon gelijk. Zeker dat voorbeeld van Nick Cave, wat hij...
Ja, maar waarom het interessant is ook, omdat, weet je, het heel veel believers, weet je, zijn natuurlijk allemaal van AGI, singularity, the exponential, we grow to this.
Aan de andere kant, als ik...
SI, superintelligence.
Heb jij de buzzword bingo gewonnen of zo?
Nee, maar dit lees ik dan, daar ben ik helemaal gek van.
Ja, oké, maar aan de andere kant, als ik een stem-AI gewoon een Nick Cave liedje laat inzingen met teksten die door Nick Cave zijn gemaakt. Ja, het is niet Nick Cave, dat snap ik wel. En dat is ook, daar heeft hij ook helemaal gelijk in. Alleen, ja, ik heb wel gewoon een liedje zoals Nick Cave, dus...
Ja, maar toch vind ik dat anders. Ik bedoel, ik ga toch ook niet naar een concert van iemand om precies de muziek te horen die op de cd staat. En net, er zit toch altijd net een extra
dingetje... Ik denk dat heel veel mensen dat wel doen, hoor.
Ja?
Dat denk ik wel.
Hartstikke saai.
Gaan ook mensen naar een concert van hologrammen van Abba. Dus,
ja, oké. Okay.
Ja. Ja, maar die zijn vaak beter dan Abba zelf.
Ja. Net dat extraatje dat ze bij ieder concert misschien net iets anders doen in een nummer. Net iets persoonlijker maken.
En dat
maken
je dat met
zo.
Een hele groep mensen beleeft. Dat je daar samen staat. Dus je moet echt het verschil maken, denk ik, tussen iets wat een hulpmiddel is en wat jou helpt een mailtje te schrijven of iets een boek samen te vatten. En iets wat fundamenteel probeert mensen te vervangen. Dus mensen die in dat narratief gaan van, oh, het is general intelligence.
Ja, nu valt heel...
Ben is iemand die naar concerten gaat om CD's afgespeeld te worden.
Want ik heb al gezegd, hier ben ik het helemaal mee eens, want we herhalen
volgende
onszelf.
Onderwerp. Ja, volgende dit onderwerp. Is te saai.
Precies. We gaan naar Twitter. Dat is spannend. Oh ja, Daniel,
gift, keeps on giving.
Wat moeten we...
Ja, ja, we hebben weer heel
veel. We zuchten. Ja, is erg, hè? Als we het over Twitter gaan hebben, gaan we zuchten.
We hebben heel veel meegemaakt weer afgelopen week. We hebben een heel drama zien voltrekken rond Substack. Die zouden namelijk aan een Twitter-alternatief werken. Nou, daar was Musk absoluut niet van gediend.
Het is toch een baby, die man. Ongelooflijk.
Ja, precies. Nee, dat mag je. Ik ben neutraal. Ik ben neutrale co-host.
Ja, je moet nu...
Hij is de CEO van Twitter. Dat is alles wat ik daarover kan zeggen. Maar het schoot Musk inderdaad in het verkeerde keelgat. Substack linkjes mochten niet meer. Nou, inmiddels is er een soort van wapenstilstand tussen die twee. En misschien wel het meest spannende nieuws van deze week vond ik in ieder geval Musk die 10.000 videokaarten koopt, zeg maar datacenterachtige videokaarten, om aan een eigen AI-model te werken.
Nou, ik wil nog wel even naar dat Substack, want ik vind dat het heel interessant is.
Ja, zeg maar.
Vooral namelijk de maatregel die hij daar neemt. En dus niet alleen mochten die linkjes niet meer, zelf niet als je ze via een linkshortener gebruikte, want dan werden ze uitgevouwen. Maar wat gebeurde daar? Als je dan een Substack linkje op Twitter zette, kreeg je als melding, let op, deze site is misschien onveilig.
Ja, onveilig, ja.
En dat is echt naar, weet je. Zeg dan, dit is onze concurrent. Twitter is altijd een instrument voor desinformatie geweest. En het wordt alleen maar erger en erger. En dan is er een instrument, als je op een onveilige link klikt, dat je dan in ieder geval nog waarschuwt van let op. En dan ga je dat gebruiken tegen een concurrent, waardoor de volgende keer als iemand op een onveilige link klikt, denkt, ach ja, hè, het zal wel weer Substack zijn.
Ja, het gevolg ben ik met je eens, maar ik had eigenlijk het gevoel, er werken nog 1500 mensen bij Twitter, ze hebben helemaal geen tijd daarvoor. Ik had het gevoel van, joh, ze hebben die melding maar opgepakt.
Ja, want die hadden we nog ergens liggen. Ja,
dat denk ik. Maar wat je zegt, het gevolg klopt natuurlijk wel.
Ja, maar er zijn natuurlijk altijd heel veel voorbeelden van dat is stom van ze. Kijk, wat ik interessant vind aan Twitter. Het is natuurlijk, weet je, dat noemen ze een clowncar.
Ja, dit is mooi. Ben, je hebt hier wel verdiept hierin.
Dit is echt een interessant verhaal. Kijk, een clowncar is een bedrijf dat heel slecht geleid wordt. Alleen maar incompetentie. Het slaat allemaal nergens wat er gebeurt. Maar de product market fit is zo goed dat het eigenlijk hoef je er niks voor te doen. Dus je kan het heel slecht leiden. Maar als jij goudstaven hebt, ja, dan kan je, weet je, ja, dan heb je toch goud. En dan kan
je eigenlijk zoals Mark Rutte met Nederland?
Even kijken.
Nederland is een clownkar.
Ja. Het gaat toch. Maar hoe bedoel Nederland? Kunnen, gaat zo goed.
Het wordt heel slecht geleid en toch, ja, omdat de product market fit goed is. Nou,
Nederland heeft een hele goede product market fit.
En het is wel leuk, want dat schijnt Mark Zuckerberg ooit over Twitter in 2010 te hebben gezegd.
Ja,
en dat ontkent hij van nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Nou, dus en dat betekent bijvoorbeeld, weet je, een van de. Is het een goede beslissing of niet? Dat Twitter, weet je, ze kunnen alle data. Want ze kunnen straks in large language models, want de data hebben ze. Ja, precies. Maar die data hadden ze aan externe kunnen geven. Die hadden iets op kunnen bouwen. Hebben ze niet voor gekozen. Weet je, alle externe parties moesten weg. Alle API's mochten niet meer. Dus zij hebben, oh ja, dan gaan we maar advertenties doen. Ja, is dat het beste model geweest?
Eigenlijk als niet een goede product market fit. Wel een product wat mensen willen, maar niet echt een goed monetair model.
Precies. Nee, maar kijk, product market fit, daar bedoel ik mee. De mensen gaan het toch wel gebruiken.
Ja.
Hoeveel shit er ook is, desinformatie.
Ik zie jou ook Elon nog steeds tweeten, Feline.
En jij tweet ook nog steeds.
Heel zelden.
Terwijl Elon, weet je, je hebt geen business model. Niks klopt. Maar mensen blijven het wel gebruiken. Dat is bizar.
Maar zit er in die podcast die jij hebt geluisterd? Dat is een podcast.
Ja, die is van...
Shark Tank of zo?
Ja, precies. Shark Tank. Zo achter een betaalmuur. Ja. Sorry mensen.
Ja, oké. Okay. Maar heb je goede andere voorbeelden van zo'n clowncar bedrijf?
Oh, dat vind ik wel een goede vraag.
Nou, het is... En dit klinkt lullig, maar bijna is... Daarom komt Mark Zuckerberg mee. Kijk, eigenlijk...
Meta?
Nee, maar neem nou...
Ja, maar ik vind het niet
Meta
eerlijk.
Geen goed voorbeeld?
Nou, kijk. Twitter is een paar jaar, volgens mij, nog niet een jaar of zo, of twee jaar, winstgevend geweest. De omzet... Ja, wacht even.
Ja.
De omzet is best wel laag. Elon Musk koopt dat dan voor 40... Wat was het? 40 miljard?
42 miljard euro. Gulden wil ik zeggen. Mooi.
Nou gulden?
Ja, mooi. Ik ben echt oud. En 44 miljard dollar.
Dat is nu een bedrijf van 1500 mensen. Draait misschien break-even. Ik bedoel, ik vind Twitter helemaal niet zo'n succesvol bedrijf. Is het eigenlijk nooit geweest. Er zit wel een soort niche groep op van journalisten en mediamensen en techmensen. Dat snap ik allemaal wel.
Kijk, alleen... als bedrijf bedoel je, hè? Want de disruptie die ze kunnen brengen, of die ze hebben gebracht in allerlei protesten en groepen mensen bij elkaar brengen die elkaar anders niet vinden. Er zijn veel communities die echt elkaar vinden of vonden op Twitter.
Dat ben ik met je
dus
eens.
In die zin kan je zeggen dat het een heel succesvol bedrijf is, wat best wel media in een zekere zin revolutionair heeft gemaakt door de middleman eruit te halen. Hè. Zo iemand als Trump had misschien in het begin helemaal niet veel airtime op Fox gekregen toen hij nog maar net kandidaat was. Maar die had die hele medialijn helemaal niet nodig. Die kon gewoon rechtstreeks zijn propaganda in de mensen voor better or worse krijgen. Ja. Dat is ergens, zou je democratiserend kunnen noemen, als het allemaal niet zo naar afgelopen was.
Celine, deze aflevering. Maar dat vind ik de vergelijking met Meta in ieder geval niet goed. Want bij Meta verdienen ze gewoon heel veel geld.
Ja.
Maar goed, weet je, wordt het goed het is heel erg van, je doet alles fout en toch blijven mensen er komen. Dat is natuurlijk best wel een aardig fenomeen. En daarom noemde ik goud als voorbeeld. Als je in goud handelt, ja, mensen willen altijd goud hebben. Weet je wel, want dat is dan een vaste waarde voor een lange tijd.
Maar ik heb of als je een cafeetje hebt op een plek waar heel veel mensen zijn, hier vlak bij Station Amstel of zo. Maakt niet uit als die kroketten slap zijn en als de bier lauw is. Mensen lopen er toch wel langs. Dus dat maakt
is ook
niet
een clowncar. Een clowncar komt er natuurlijk van. Weet je wel, ja, het is een clown op een car. Mensen vinden het toch wel grappig. Een clown, maar het slaat allemaal nergens op. Ja. Oké, maar dat was dus. En nu over dat Substack, daar wil ik nog even op doorgaan. Kijk, dat bedrijf slaat ook helemaal nergens op. Want dat geeft alles weg. Dus die hebben alleen. Dus er zitten schrijvers op. Hartstikke leuk. Er zitten 2 miljoen. Ik had het opgezocht. 2 miljoen paid subscriptions. Maar die geven dus je hele database weg. Als jij als je influencer bent op YouTube. Ja, dat is allemaal van YouTube. Maar bij Substack kan je dat allemaal meenemen. Dus dat is ook geen. Ja, je kan je subs. Je kan alles meenemen.
Maar hoe bedoel je dan? Ze geven het weg? Ik denk niet dat ik dat goed begrijp.
Oké, ze geven. Zeg maar, de waarde die je als platform kan opbouwen, geven ze weg. Dus wat? Even als YouTube. Laten we bij Twitter blijven. Twitter, weet je wel, jij hebt jouw volgers. Als je denkt, ik ga nu naar Mastodon. Ja, dat vindt Twitter niet leuk. Dus Twitter houdt de waarde vast.
Maar dat is toch eigenlijk goed? Vanuit democratisch perspectief is dat wat je wil. De enige die dat niet wil, is een kapitalist.
Wat? Hoe bedoel je?
Toch?
Nee, wacht even. Voor Twitter is dat goed. Maar jij als gebruiker.
Het Substack model is goed voor de gebruiker.
Juist.
Ja, uiteraard. Zijn meteen.
Uiteraard. Dus als bedrijf is het natuurlijk niet zo handig. Weet je wel. Ja, dus
maar waarom? Dat ligt dus heel erg aan. Wat wil je bereiken als bedrijf? Als die mensen die Substack runnen daar gewoon fijn van kunnen leven. Die hebben een goed leven. Die hebben genoeg geld om de servers te beheren. Waarom is dat dan slecht?
Nou, weet
de enige reden dat dat slecht is, als je het hebt over aandeelhouders die absurd rijk willen worden, in dat kapitalistisch model is het niet goed. Als je zegt, wij bieden een dienst, wij nemen een klein beetje van de winst, zodat we de servers kunnen betalen.
Dat klopt.
En wij hebben ook gewoon een lekker boterhammetje met pindakaas en een krentenbol. Dat is goed. Verdienen. Het is pas slecht als er aandeelhouders in play komen.
Maar goed, ze zijn gevalued op 650 miljoen. Dus er zijn mensen. Die hebben hun spaarcentjes, hebben ze erin gestopt.
Ja, maar dat is dus wat er verkeerd is.
En nu blijkt Substack geen business case te zijn. En die zijn hun spaarcentjes, gaan ze waarschijnlijk verliezen.
Dan hebben ze misschien een waardevolle les geleerd over spaarcentjes. Ja, en wat je er ook onmoeilijk mee kan doen.
Oké. Maar we moeten naar die GPU's.
Ja,
oh, ik dacht dat het naar HBO Max ging.
Oh nee, ik ben echt intentioneers op die 10.000 GPU's. Ja. Nee, niet dat ik er zelf plek voor heb, maar dit zou toch een goede kraakbak kunnen zijn? Security specialisten zijn helemaal. Het is helemaal lyrisch over als je zoiets zou hebben.
Maar wat zou jij ermee doen dan?
Wachtwoorden kraken.
Maar wel ethisch. Ja, leuk.
Je brute-force gewoon of zo.
Voor in opdracht. In opdracht. Nou ja, anderen die zullen heel enthousiast worden van Bitcoin minen bijvoorbeeld. Ja.
En wat gaat Musk ermee doen?
Die wil zijn eigen AI maken. Ik bedoel, ik heb hem al een keer eerder arm ventje genoemd toen, toen met dat gedoe dat hij al zijn tweets bovenaan wilde hebben.
Ja, hij is niet arm, Sanne.
Nee, oké, maar.
Nee,
figuurlijk arm ventje.
Dat is wel een stuk armer dan een tijdje terug.
Ja, dat is ook waar.
Hoeveel was het? 42?
44 miljard dollar.
44 guldens.
Guldens.
Maar dit is toch ook weer van, ik ga het zelf wel weer allemaal doen. Ik wil het allemaal in eigen beheer houden.
Probeer het zelf eens te verklaren. Wat moet Twitter in godsnaam met een eigen large language model?
Ik denk dat je er heel veel dingen... mee kan bedenken.
Gewoon dat ook hebben.
Ja,
hij heeft een grote Ferrari. Ik wil ook dat.
Ferrari. Ja. Ik wil een grotere Ferrari.
Ja, maar als je kijkt naar hoe hij zich gedraagt, met wie hij interact, hoe die op Twitter zich gedraagt, dan lijkt dat toch heel erg de motivatie te zijn. Okay, ik ben geen psycholoog, maar gewoon iemand die denkt... Hij drijft op die aandacht. Krijgt iemand anders aandacht... waar hij dan in zekere zin een beetje bij betrokken was in het begin... maar nu niet meer. Ja, dat is niet leuk. Hij was de talk du jour maanden en maanden. En nu is iemand anders dat.
Ja, dus, maar nu gaat Ben komen met de business case.
Ja, nou, maar dat zit ik onwijs over na te denken. Weet je, ik heb nu die hele mooie... Die database van met al die tweets die mensen hebben gemaakt. Al die knowledge die in de hele Twitter database zit. Daar doe ik een large language model. Wat kan ik er dan mee? Weet je, hoe kan ik dat verrijken? Wat voor kennis haal ik daaruit?
Ja, echt lekker. Kunnen we nog wat meer racistische, seksistische en nazistische drek genereren? Smullen.
Kan je tweets automatisch laten afmaken?
Ja, kan je tweets automatisch laten afmaken?
Misschien dat ze daar ook wel iets mee kunnen doen. Zoals we een keer eerder in een van deze podcasts hebben besproken. Misschien dat ze toch nog iets van een Feedly-achtig iets gaan maken. Dus aanbevolen voor jou op basis daarvan. Dat ze gaan kijken wat meer jouw interesse is en dergelijke.
Ja.
Ik bedoel, dat hele aanbevolen voor jou, dat is toch ook een beetje... Nou, ik vind het vreselijk.
Maar daar heb je niet per se een language model. Dat is iets wat generatief is. En dit is meer een soort recommender system. Zeker. Waar je al voldoende data voor hebben.
Maar misschien dat je daardoor voor een select aantal mensen tweets kan genereren... die extra reacties opleveren. Ja. En dan een mooi bruggetje, want dan kom je hoger.
Dit is wel in de realistische scenario.
Kom je hoger in de ranking van Twitter terecht.
Jij maakt een tweet en dan gaat hij dat even herschrijven... voor maximal engagement. Dat vind ik niet eens zo'n heel raar.
Precies, en allemaal... Want wat was het? Je had dat ook gelezen.
Het algoritme is dus
moet ook
open sourced.
Het wit onderwerp.
Het algoritme is geopen sourced vorige week. Dat was toen, kon je toen zien, een like levert dit op. En een reply levert dit op. En een retweet doet dit. Nu is dat ineens helemaal anders. Het is gewoon compleet omgegooid. Een like is nu een stuk minder belangrijk. Een reply to a reply is wel heel belangrijk.
75 keer wordt het geboost. Een reply to a reply.
Ja. Oh, dus dan krijg je misschien ook gewoon een boost optie straks als jij gebruik maakt van Twitter. Van boost nou je tweets. En dan gebruikt hij LLM hiervoor. Sorry, ik zit...
Je kan dit natuurlijk zelf al doen. Jij kan een paar accounts aanmaken.
Ja, Rom, en die gaat...
Dat kan ook nog.
Zelf genereren en op jezelf reageren.
Maar dat is wel heel veel moeite.
Dan heb je allemaal een reply op een reply op een reply.
En die API staan natuurlijk uit, dus dat kun je niet meer makkelijk automatiseren.
Oh, vreselijk, ja, inderdaad.
Ik zat een keer in Cannes bij een presentatie van Twitter. En dat was in 2016 of 2017. Toen hadden we nog die gast, die woont ook in Soest. Die Twitter toen leidde. Hij doet nu swapfietsen. Moet je even opzoeken wie dat is. Maar de naam ben ik even kwijt. Maar toen was Twitter, weet je, daar zaten ze ook zeggen, waarvoor is Twitter nu? Dan zijn ze constant in die jaren dat ik zei, die clowncar. Zijn ze constant op zoek, wat is nu eigenlijk de bedoeling ervan? En toen was het van wat er op dit moment speelt. Weet je, dat is best wel zinnig. Als er nu even nu serieus, als er nu een ramp gebeurt, weet je, ga je wel de hashtag van je ramp. Je gaat wel op Twitter dat volgen. Dan moet je heel goed switchen wat wel en niet. Dus dat is best wel, dat vind ik wel waarde hebben.
Ja, zeker. Maar waarde die misschien niet in geld uit te drukken is. Waarde voor de wereld, voor de community, voor mensen om zich te kunnen informeren. En om blootgesteld te kunnen worden aan diverse viewpoints... zonder dat dat per se door een journalist gekeurd.
Ja, Mark de Vries.
Ik had hem net al, maar ik wilde niet...
Dus het is eigenlijk jammer dat het ons als mensheid... vind ik echt serieus jammer... niet gelukt is in die tijd van Twitter om te zeggen... dit is iets wat zo belangrijk is. Wij met z'n allen mensheid willen dat er een platform is... met een klein monetair ideetje, maar niet per se grote aandeelhouders. We willen dat dit bestaat... zonder dat daar per se een betaalmodel aan hoeft te hangen... zodat die informatie en die communicatie van mens tot mens vrij is. Als je dan kijkt naar hoe het vroege internet was... en wat er toen de filosofie was... en wat mensen die het vroege internet maakten geloofden over... wat informatie moest zijn en van wie dat moest zijn.
Ja.
Hoe dat veranderd is, daar hebben we het echt een beetje laten liggen. Waarom is Twitter niet à la Wikipedia, community-driven?
Maar is Twitter dan slecht? Want de vergelijking is natuurlijk makkelijk te maken met Mastodon... Mastodon, ik heb er al een tijdje niet op gekeken. Ik wil het graag.
Een chronologische timeline. Ik heb het 100 keer gezegd.
Ja, nee, weet ik. Maar is het dan de schuld van Twitter dat zij gewoon...
Nee. Dus mijn punt was, wij als mensheid hebben hier laten liggen wat dat ook betekent.
Ja.
Stom konden misschien niet zo goed overzien wat de impact hiervan was. Je hebt voor 2016, er waren toen natuurlijk ook al mensen die dat zeiden, maar voor Trump
wat ook interessant,
wisten we het ook niet zo goed. Misschien.
Wat ook interessant is hoe lang het duurt, want ik had dat van, weet je, Twitter blijft wel een niche, maar we weten de echte cijfers niet, daar baal ik van. Ik wil zitten zoeken, maar ik kan niet vinden, mooi. Weet je, hoe lang het duurt voordat een bedrijf... Want het is best wel raar, weet je, reply, reply, 75 keer, allemaal rare beslissingen. Hoe lang het duurt voordat het echt kapot gaat of slecht is of niet meer gebruikt wordt, of dat het... Dat duurt lang.
Nou ja, in dat BBC-interview zei hij dus dat hij van 8000 naar 1500 medewerkers was gegaan. Het functioneert nog steeds. Ik weet niet wat ze in die tijd van Jack Dorsey allemaal doen waren daar, maar...
Ja, zoeken. Zoeken van wat wel en wat niet. En modereren. Want het
modereren,
wordt veel
dat is
slechter
een
gemodereerd.
Team dat eruit gevlogen is.
Het is echt...
Dat vind ik dan nog wel een interessante discussie. Want dat interview met de BBC, ik weet niet of we dat allemaal gezien hebben. Daar zit op een gegeven moment een moment in dat hij de journalist heel erg soort van gaat dwingen. Van laat me dan een tweet zien met hateful content. En dat kan hij dan niet echt geven. Nou, dat wordt dan, dat verspreidde hij als van de journalist aangepakt. Maar is het echt erger? Zie jij dat bijvoorbeeld, Verlinde? Wordt er minder gemodereerd? Ik weet het niet, want ik krijg dat niet. Het zit
ik vind
niet
dat moeilijk
mijn
te zeggen
bubbeltje.
Als persoon, zeg maar. Ja. Kan ik dat waarnemen? Ik denk dat er wel een aantal high-profile mensen die geband waren teruggekomen
zijn. Dat is wel waar, ja.
En dat die dan onvermijdelijk ook een fanschare meenemen.
Ja.
Dat je kan bijna die conclusie niet anders trekken. En dat is echt retorisch natuurlijk slim wat hij daar doet. Hè? Dit is precies ook
vreselijk.
Wat een Geert Wilders doet of een Thierry Baudet zegt. Oh, maar ik ben helemaal geen racist. Zeg dan eens wat ik gezegd heb dat racistisch is. En dan noem je 10 dingen en zegt nee, maar dat is uit context. En dat is, zo kan je dat niet zien. En dat is dit en dit is dit.
Ja,
oké. Ik wil tot slot toch even nog 4-5 minuten. Dat is veel te kort voor Nexus, maar we doen het toch. Ik wil toch even naar de HBO... HBO Discovery. Max wordt het. Het wordt Max. Toch even dat we dat wel snappen dat dit groot nieuws was deze week, Daniel.
Ja, HBO Max, dat wordt samengevoegd met Discovery Plus en dat heet nu Max.
Niet te verwarren met Omroep Max.
Jan Slachter is
klein verschil.
In paniek.
Hilarisch.
Ze beloven heel veel nieuwe series en films. Er komt een nieuwe Game of Thrones spin-off. We krijgen een Harry Potter serie die 10 jaar moet gaan lopen.
10?
Ja. Tuurlijk, joh, Harry Potter is fantastisch.
Ja, leuk.
The Last of Us, Succession. Succession is fantastisch.
Oh ja, Succession, ja.
Maar het moet bijna €20 kosten. We hebben Netflix.
Begin 2024 komt het naar Europa.
Ja.
Ja, ik heb alleen een Netflix abonnement van mijn ouders. Dus misschien moet jij maar even over
losgaan. Ja, oké, streaming service. We weten allemaal dat is best wel lastig handel, maar wel gaaf. Ja. Als ik dit lees, wat ik als eerste dan doe, is naar de market cap kijken van die bedrijven. Warner Bros. Discovery 34 miljard. Wordt Netflix 142 miljard. Disney 181. Zeg je, dat zegt helemaal niks. Zeg toch wel iets. Hoeveel kan je investeren in content? Hoeveel ga je echt gewoon beuken erop? Hoe groot is je markt? Kan je 200 miljoen subscribers hebben voor €20 per maand? Hoeveel is dat dan uiteindelijk in revenue en hoeveel kan je groeien? En hoe goed zijn die schrijvers? Weet je, neem je die abonnementen? Ik vind het... hoeveel abonnementen neem je uiteindelijk? Mensen nemen nu 2-3 abonnementen. Dat vinden ze nu oké. In Amerika, weet je, cut in the cord. Ik wil toch gewoon even... ook voor Daniels plezier... even jullie mening hebben. Feline? Eerst? Of Sanne eerst? Sanne. Want Feline zat te kijken.
Wat is de vraag?
De vraag is... Denk jij dat Max... in Nederland... uit mijn hoofd... Videoland 1,2 miljoen. Uit mijn hoofd Netflix 2,2 miljoen.
Wow.
Hoeveel HBO-subscribers zijn er nu? Dat is een interessante
vraag. Ja, in Nederland weet ik het niet.
Ze hebben wereldwijd volgens mij iets van 90 miljoen. Wereldwijd.
Ja,
en ze willen doorgroeien naar 125 miljoen.
Man, grappig, ik dacht 200. Ik dacht aan Netflix. Dus is daar ruimte voor? En zo niet, wat moet je doen om die ruimte te creëren?
Oeh. Nou ja, wat je net zegt, dat mensen 2 of 3 streamingdienstabonnementen hebben. Ik herken dat niet echt, behalve dat je het heel veel deelt met andere mensen.
Wij hebben alles en ik heb er echt een hekel aan. Vroeger kon je, nu komt oma hoor, vroeger kon je gewoon de tv aanzetten en dan had je alle zenders. Dan moet ik wil vanavond een film kijken. Ja, dan moet ik allemaal op die verschillende dingen. Ik vind het echt vreselijk, al die verschillende dingen.
Ik zou
veel liever dat er 1 platform was. Maar wat natuurlijk wel heel interessant is het oude televisiemodel was, je moest mensen zo lang mogelijk laten kijken. Dat was het model, met cliffhangers. En het moest allemaal heel spannend zijn, zodat je morgen de tv weer aanzette. Nu is veel meer het model. Er hoeft eigenlijk maar 1 serie te zijn waarvoor jij dat abonnement koopt. Als er maar 1 ding op zit wat jij wil zien, dan koop je dat abonnement. Ook als jij verder niet zoveel kijkt, waardoor ze wel risicovollere dingen kunnen doen.
Ja.
Want je kunt verschillende dingen hebben. Jij zit er misschien op voor Succession en een ander zit erop voor Game of Thrones.
Ja, maar
het maakt
neem,
niet uit.
Maar dan stop je daar, en dan stop je daar dus, weer als hij klaar is.
Juist,
dat doe ik wel.
Dan neem je een proefabonnement. Precies. Daarom is er een grote library nodig.
Met langduring.
Die terugkomen.
Content,
daarom ja. Harry Potter 10 jaar. Dat is het model van die content. Ja. Zodat ze dat zo lang mogelijk doen.
Maar niet zoveel mogelijk eyeballs op alles.
Nee, maar ik ben wel heel erg benieuwd straks naar Max. Sorry dat ik het zo noem, maar om jou even te quoten. Want dit is toch Discovery Plus die met HBO Max ook gaat fuseren. Ik weet niet of jullie ooit de content van beide hebben gezien.
Ja, ik heb abonnementen op HBO.
Nou, Discovery Plus is in ieder geval geen ruk aan, volgens mij.
Nee, dat is echt heel ander soort content die ze samen gaan voegen. Ik ben heel erg benieuwd
hoe dat
gaat. Dat
is een beetje mijn punt. Dat maakt niet uit. Want jij kijkt die subset en ik kijk die subset en ik kijk die subset. Als er maar voor iedereen €20 worth in zit, dan is
een
diversiteit niet belangrijk.
Maar dus ook
als SBS6 moest een beetje systematisch zijn. Maar dat hoeft nu niet meer.
Ja, maar oké. Even de jobs to be done. Hè? Even in business taal.
Wow.
Dus stories and entertainment, Netflix. Brands and family, Disney. News and sport, Disney, Fox en Turner. Information Education, YouTube, Niche and Left Behind, dat is HBO's, weet je, Showtime, dat is de rest. Dus je hebt een taak te vervullen, dus iedereen heeft dan zijn taak, echter. Wat je nu ziet, ook bij Netflix en ook bij HBO, dus samen met Discovery, dat gaat ook weer gebundeld worden. Dus de jobs to be done is nu eigenlijk ook gewoon een weet je, het is en stories and entertainment en het is voor de familie hebben we dingen en nieuws en sport nog niet helemaal, maar met information entertainment komt erbij. Dus dat gaan ze ook weer bundelen.
Denk je dat dit dan het begin is van een nog groter iets? Dus dat ze er nog meer dingen bij gaan voegen en dat het uiteindelijk dan de streamingdienst wordt waar je alles kan vinden?
Maar met welk geld dan?
Ja, dat is die 34
miljoen market cap. Dan moet je dan een concurrent gaan overkopen. Hoe doe je dat?
Dan ga je weer, jongens. We komen er ook helemaal niet uit. Nou, laten we dan maar stoppen.
Heel goed.
Tot volgende week.
Tot volgende week. Nee, ik moet even netjes afronden. Dit was BNR Next, maar dat wist je natuurlijk al lang. Feline bedankt, Daniel bedankt, Sanne bedankt. Moet jij zeggen dankjewel Ben.
Dankjewel Ben. Dat
dankjewel
niet.
Ben.
Dankjewel Ben.
Ja, graag gedaan.
Goed gedaan Ben.
Fantastisch. Top aflevering.
Oké, luister elke donderdagavond een nieuwe aflevering voor de beste en nieuwe inzichten in de wereld van tech. Veel plezier, dankjewel. Hoi.
BNR Nexus wordt mede mogelijk gemaakt door Microsoft. Empower every person and every organization on the planet to achieve more.